Goedemorgen gemeente, gasten in de kerk en luisteraars thuis. Alle hartelijk welkom in deze eredienst. Deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Maaien. Vanmiddag hopen we dominee Voets uit Ridderkerk als voorganger te ontmoeten. Zoals u weet staan er op dit moment nog 3 vacatures in de kerkenraad open. De vacature van diaken Gijs Roos, de vacature van ouderling Wout Visser en de vacature van ouderling Scriba Job Veldhuizen. De kerkenraad geeft u als gemeente opnieuw de gelegenheid om namen in te dienen van broeders die u geschikt acht voor deze vacatures. Deze namen kunt u uiterlijk vrijdag 15 november aanstaande schriftelijk of per e-mail indienen bij de Scriba. Let u erop dat bij het indienen van de naam altijd de vacature moet worden vermeld voor wie u de betreffende persoon voordraagt. De gebruikelijke procedure is dat er door de kerkenraad een dubbeltal opgesteld wordt en er vervolgens een verkiezingsavond wordt gehouden. Op basis van de kerkorde heeft de kerkenraad ook de mogelijkheid om tot benoeming van een broeder over te gaan als er voor een vacature minder dan 5 maal dezelfde naam is ingediend. Vanwege de moeilijkheid om dubbeltallen op te stellen en de doorlooptijd geeft de kerkenraad de voorkeur aan deze tweede mogelijkheid. De eerste collecte vandaag is bestemd voor de diaconie en de tweede collecte is bestemd voor kijkbeheer. En bij de uitgang vindt u de zendingsbussen voor het werk van Marjan, Cora en de familie Karsbergen. En de collecteblokken voor het onderhoud aan de glas in loodramen. En namens de kerkenraad wens ik u en jou nu een gezegende dienst en we gaan zingen uit weerklank lied 419, Abba Vader, u alleen.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere, Jezus Christus. Amen. We gaan met elkaar zingen van Psalm 95, de versen 1 en 2. Psalm 95, vers 1 en 2. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht, heeft de Heer Jezus gezegd. Daarom gaan we luisteren naar Gods goede geboden en daarna zingen we van Psalm 86, het zesde vers. Psalm 86, vers 6. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben Yahweh, de Heere uw God die uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen om die te dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet leeg, niet inhoudsloos, niet onterecht, niet spottend gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Denk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen mag u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de rustdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte het samen met deze woorden uit het Oude Testament. Het eerste van alle geboden is: luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult die Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede daaraan gelijk is dit: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. We zullen nu met elkaar bidden. Heere, getrouwe en genadige God, groot en heerlijk is uw majesteit, u de schepper van hemel en van aarde, u die alles zo gegeven en zo gemaakt hebt, dat het goed zal zijn om hier op aarde te kunnen leven. Wat is er groter en heerlijker dan liefde? U bent het zelf, zo liefdevol en daarin ook zo trouw, altijd weer. O Heere, dat is een bijzondere gedachte en een bijzonder weten vanuit de Bijbel. Dat u zo'n grote, zo'n heerlijke en zo'n bijzondere God bent. En u hebt in uw schepping gewild en gelegd dat daar ook zo zal zijn, liefde en trouw. En dat u zelf als de bron daarvan en de bedenker ervan het aan ons mensen aanreikt en het ons geeft, opdat wij goed en gelukkig op onze levensweg kunnen gaan. Hartelijk dank, Heere, dat u die schepper bent. O Heere, daarvoor komt u toe de aanbidding en de eer. zo groot en zo bijzonder alle werken van uw handen. Maar wij zijn zondaren. En dat merken wij ook, Heere, op die dingen in de onderlinge relaties, tot in de hechte en de intieme band van het huwelijk. En zonde maakt altijd dingen kapot. En zonde verstoort altijd weer wat goed en wat liefdevol bedoeld is. Daarin is het altijd weer als een doel missen om niet dat te bereiken, om niet dat te mogen doen, te kunnen doen en te mogen ontvangen, dat wij op onze levensweg in liefde en trouw aan elkaar verbonden en gehecht zullen zijn. Heer, het gaat er vanmorgen over, omdat u zelf het ons aanreikt en het ons zegt vanuit uw woord. Kom dan door uw Heilige Geest. Dat wij deze dingen vanuit de Bijbel ook zo zullen horen en zullen overdenken en ter harte zullen nemen. Het zij, Heere, dat wij met blijdschap en vreugde over deze dingen horen vanuit de Bijbel. Dat we het weten wat een zegen het is om in een goed en in een gelukkig huwelijk aan elkaar verbonden te zijn. Maar ook zeker deze dingen raken aan diepe pijn. O Heere, u kent ons daarin ook. Als het moeilijk is om vanmorgen daarna te luisteren. Als het begrijpelijk is dat we toch vanmorgen maar thuis gebleven zijn. O Heere, u kent ons omdat deze dingen ons raken tot in het diepst van ons hart. Gedenk ons daarom, hier en thuis of waar dan ook. Heere, laat uw woord zo tot ons spreken. Laat mij de mond van u zijn en laat het voor ons allen tot zegen zijn. Heere, zie op ons in genade. Dat hebben wij nodig, allemaal. Dat uw genade ons de zonden vergeeft. Dat uw genade ons aanneemt, telkens weer als u ons aanziet. En dan is het soms niet om aan te zien, dat is waar. En dat u ons toch aanziet in liefde en genade. Zo bent u. Onbegrijpelijk. Hoogst verwonderlijk. Wat is genade rijk en diep. Daar kunnen wij zelfs in onze huwelijken onze winst meedoen. Leer het ons en geef het ons. We vragen het u in Christus naam. Amen. In de Bijbel gaan we weer verder met het lezen en het leren uit de bergrede van de Heere Jezus. En uit de bergrede in Matteüs 5 zijn vanmorgen de versen 31 en 32 de tekst voor de prediking. Matteüs 5, vers 31 en 32. Daar zegt de Heere Jezus, er is ook gezegd, wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven. Maar ik zeg u dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan hoererij, maakt dat zij overspel pleegt. En wie met de verstoten trouwt, pleegt ook overspel. En we lezen 14 hoofdstukken verder in Matteüs 19... Matteüs 19, daar staat dit. En het gebeurde toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat hij uit Galilea vertrok en over de Jordaan naar het gebied van Judea ging. En een grote menigte volgde hem en hij genas hen daar. En de fariseeën kwamen naar hem toe om hem te verzoeken en zeiden tegen hem, is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten? En hij antwoordde en zei tegen hen, hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft en van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft en gezegd heeft, daarom zal een man vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Zij zeiden dan tegen hem, waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten? Hij zei tegen hen, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten. Maar van het begin af is het zo niet geweest. Maar ik zeg u, wie zijn vrouw verstoot, anders dan om hoererijen met een andere trouwt, die pleegt overspel. En wie met de verstotene trouwt, pleegt overspel. Zijn discipelen zeiden tegen hem, als de zaak van de man met de vrouw er zo voor staat, is het beter niet te trouwen. Maar hij zei tegen hen, niet allen vatten dit woord, maar alleen zij aan wie het gegeven is. Want er zijn ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn. En er zijn ontmanden die door de mensen ontmand zijn. En er zijn ontmanden die zichzelf ontmand hebben om het koninkrijk der hemelen. Wie het vatten kan, die vatte het. Zeg dat wel. Goed, hier zullen we vanmorgen bij stilstaan. We gaan u eerst onze gaven geven. Van harte bij u aanbevolen. En we zingen daarna uit Psalm 119, 1, 17 en 83. 119, 1, 17 en 83. Geliefden in de Heere Christus. Waar werd oprechter trouw dan tussen man en vrouw op aarde ooit gevonden? Zo dichtte eeuwen geleden al Joost van de Vondel. Blijkbaar heeft hij er zoveel van gezien en van geproefd, hopelijk, dat hij deze woorden zo van harte heeft opgeschreven. Of om een ander te citeren, Calvijn schreef een keertje letterlijk op: het huwelijk is een van de mooie bloemen die nog over is uit het paradijs. Hoe mooi kun je het zeggen over wat het huwelijk is en wat voor waarde het heeft. Zo mooi en zo goed dat wij vanuit de Bijbel mogen zeggen de eenvoudige vraag: en wie heeft dat huwelijk bedacht? Dan is dat de Heere, onze Schepper. Als een bijzonder iets dat wij op onze levensweg ernaar mogen verlangen en ernaar kunnen verlangen en ernaar verlangen om een levenspartner te hebben die ook onze liefdespartner is. Als een van die mooiste dingen, of niet? Je hoeft nog maar amper van de basisschool af te gaan of je kan er al over dromen en je weet het, dat is het verlangen van ons hart om zo onze levensweg te mogen gaan. En dan blijkt altijd maar weer datgene wat mooi en goed en fijn is, als dat stuk gaat, dan is dat ook heel intens pijnlijk. Echtscheidingen zijn echt hele heftige dingen. En we gaan niet zomaar zeggen, nou ja, dat komt tegenwoordig overal voor en steeds meer. Dat zeg je niet meer totdat je het inderdaad heel dichtbij meemaakt. Als ik zo de kerk rondkijk, dan weet ik dat er heel veel tranen gelaten zijn als het gaat over dit onderwerp. Van mensen die hun huwelijk zagen stuk gaan, die het gezien hebben bij hun kinderen, hun kleinkinderen. En dan weten wij hoe intens dit onderwerp is. Ik heb het wel afgeleerd om te zeggen en te denken: mensen scheiden zo makkelijk tegenwoordig. Het zal best wel eens voorkomen, ik ben ook niet wereldvreemd. Maar ik weet dat het andere veel meer waar is. Echt scheiden geeft altijd brokken en pijn en op zijn minst teleurstellingen. En wat zal de Heere ons erover zeggen als wij de preek er zo mee begonnen zijn, dat het huwelijk inderdaad vanuit de Bijbel ook als iets zo moois is gegeven in de schepping en door de Heere ons ook gelaten. Denk aan het citaat van Calvijn. Dat het ons ook gelaten is na de zondeval als die prachtige bloem uit het paradijs. Dan wil dat vanmorgen ook wel zeggen dat inderdaad, als je het daarover hebt, onthoud deze twee woorden maar. Dat geldt trouwens van alle mooie en belangrijke dingen van ons leven. Het is en een gave en een opgave. Nogmaals, onthoud deze woorden maar. Als het daar ook over gaat, over huwelijksliefde en huwelijkstrouw. Dat is een gave en dat is een opgave. En als het gaat over de gave, inderdaad, dat mooie, dat rijke geschenk. En dan willen we ook in deze preek, ook hier in de kerkdienst, ook inderdaad ook echt even laten weten aan elkaar, dat we ook niet willen vergeten, zij die geen huwelijk kennen en die tot een huwelijk gekomen zijn, en die dat vaak alleen maar heel persoonlijk weten, wat dat voor hen betekent en betekend heeft. En als het dan zo mooi benoemd wordt, en dat mag, heb ik gezegd vanuit de Bijbel, dat het huwelijk een mooie gave van God is, dan kan het ook echt pijn doen als je niet tot een huwelijk bent gekomen. Ook daarin willen we elkaar bemoedigen en vertroosten, opdat de Heere ook daarin met je de weg zal gaan en dat je weet dat de Heere bij je is. En ook op zo'n levensweg van ongetrouwde, dat de Heere je God en je vader wil zijn. Zeker. En ik hoop dat je de troost en de kracht hebt om ook mee te kunnen luisteren als het ook verder gaat in deze preek. Want het huwelijk inderdaad als een gave en als een geschenk van God. Het is zo'n eenvoudige zin, maar hij is o zo diep vanuit de Bijbel. Als het zo heel bewust beschreven wordt, als Adam daar in zijn uppie in het paradijs zit en hij kijkt rondom zich heen. Hij ziet nota bene alle dieren die langskomen en ze komen allemaal als een paardje, een mannetje en een wijfje. Samen komen ze bij hem langs. Adam voelt zich zo alleen, zo eenzaam, zo tot heel diep in zijn hart. Als het ware dat de Bijbel ons wil laten weten, nou inderdaad, zo is het nou echt met ons mensen, zo herkenbaar. En nota bene, het is nog in het paradijs, hè, nog voor de zondeval. Als Adam daar zit, maar zo fundamenteel, dit is zo'n verlangen van een mens, opdat ik inderdaad een man, een vrouw zou mogen hebben, met wie ik het leven en de liefde zou mogen delen. En dat de Heere God het zegt, het is inderdaad ook niet goed, dat de mens alleen zal zijn. En dat de Heere zelf als schepper dat zo kent. En dat hij als het ware zo zijn scheppingswerk ook zo zal volmaken en voltooien. En daarom bedenk ik ook en geef ik ook dat het huwelijk er zal zijn. En dan zeg ik menig keer tegen een bruidspaar op het trouwgesprek. En als wij dan vanuit de Bijbel en vanuit het huwelijksformulier dan deze woorden horen en zeggen dat de Heere nog altijd als met zijn eigen hand ons als man en vrouw samenbrengt en samenvoegt. Oh, natuurlijk, ik weet het wel, ik ook hoor. Je kan van alles daarbij gaan bedenken en hoe gaat dat dan en waarom dan en toevallig dan. En nee, maar in de kerk zijn wij gelovig bezig, toch? Dat willen we toch zijn, dat wij voor Gods aangezicht mogen belijden en mogen zeggen. Maar dit is nog altijd het geschenk van de Heere, dat wij als man en vrouw aan elkaar gegeven en voor elkaar bedoeld zijn. En dan zeg ik menig keer tegen een kersvers bruidspaar. En joh, wil je het onthouden? Er kunnen best momenten komen in je leven en in je huwelijk, dat je daar nog weer eens op terug zal vallen en op terug moet vallen. Heren, u hebt onszelf aan elkaar verbonden en onszelf aan elkaar gegeven. Heren, help ons er doorheen en houd ons vast en draag ons op dat deze gave van u niet stuk zal breken en niet stuk zal gaan en niet stuk gemaakt zal worden. Zo mag jij dus mee omgaan met die gave, dat geschenk van de Heere. En die gave die tegelijkertijd een opgave is. Ik wil er één aspect vanmorgen vanuit de Bijbel bij belichten. We hebben ook Matteüs 19 gelezen. En uiteraard, daar ga ik het zo meteen ook over hebben, hè, over de echtscheiding en de vraag van die scheidsbrief. Maar in Matteüs 19 staat ook een bijzondere tekst. Waarom is die bijzonder? Die staat letterlijk 3 keer in de Bijbel. En daarom is die bijzonder. En die gaat uitgerekend over het huwelijk. Die tekst staat in Genesis 2. Die tekst staat in Matteüs 19. En die tekst staat in Efeze 5. De kerntekst vanuit de Bijbel over het huwelijk. Deze tekst, een man zal zijn vader en zijn moeder verlaten, hij zal zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn. En nou gaat het me vanmorgen om dat tweede zinnetje, dat die man zich aan zijn vrouw zal hechten. Ja, je zou kunnen zeggen, hè, even de situatie van de Bijbel om te beginnen. Daar werden de huwelijken gearrangeerd, de huwelijken werden geregeld, kinderen werden uitgehuwelijkt. Dus dat ontstond anders dan in onze tijd. Onze huwelijken, onze relaties ontstaan als wij verliefd geworden zijn. In de tijd van de Bijbel was het dus zo, je werd uitgehuwelijkd. Maar zelfs al in Genesis 2, nogmaals voor de zondeval, hier gaat het om, zegt de Heere, dat de man zich aan zijn vrouw zal hechten. Je zou bijna zeggen, eenvoudig gezegd, en ik weet het, bijna iedereen in de kerk zal protesteren, dat kan gewoon niet voor ons verstand, maar de Bijbel zegt dit. En als je aan elkaar verbonden bent als man en vrouw, denk erom man, dat je van je vrouw gaat houden. Met deze woorden, dat je je aan je vrouw gaat hechten. Daar wil ik het over hebben. En dan zeg ik er ook bij, het is uiteraard waar, hè, dat in onze tijd, en zo mogen wij dat ook echt lezen, zo is het ook echt wel bedoeld in de Bijbel, dat geloof ik ook echt, hè, dat je dat nou leest als wederzijds, hè, de man moet zich aan de vrouw hechten en de vrouw moet zich aan de man hechten. Maar nou kun je het ook nog zo zeggen, gemeente, en dan kijk ik even naar de medemannen, broeders hier vanmorgen in de kerk. Als het dan zo is dat de Bijbel al deze dingen beschrijft uit het perspectief van de man. Hè, de man regelde het huwelijk en de man zal meteen, hè, de man die kan wel of geen scheidsbrief geven. Alles wordt zo in de Bijbel gezegd als zeg maar handelingen van de man. Nou, dan word je in de Bijbel als man dus ook wel op deze wijze aangesproken. Ik heb meer dan eens gezegd, ik heb er wel eens een Bijbelstudieavond over gehouden, hier ook in Eltoto. Dat is heel opmerkelijk dat in Efeze 5, zeg maar, de meeste en de mooiste vermaningen gezegd worden tegen een man. En zo ook hier, dan mag je het ook zo lezen. Wij als mannen, wij zijn geroepen om ons aan onze vrouwen te hechten. Dat de Bijbel dat nodig vindt, geeft ook wel aan dat dat niet vanzelfsprekend is. Nou ja, zou jij zeggen, en dat herkennen wij natuurlijk altijd, hè, dat elk bruidspaar is verliefd, anders ga je niet trouwen. Maar verliefd zijn is één, verliefd blijven is twee. En dat is iets van vandaag de dag in onze tijd en in onze cultuur. En dat heeft alles te maken met deze tweede zin. Dat je je als man aan je vrouw zult hechten en dat je je als echtpaar aan elkaar zult hechten. Dat dat gebeurt. Tussen haakjes, het is heel opmerkelijk dat al een aantal tientallen jaren bij psychologen en therapeuten dit eigenlijk een kernwoord is. In hulpverlening en bij huwelijksrelaties, liefdesrelaties, dat woordje hechting. Ik vind dat heel bijzonder, dat nou uitgerekend dat oeroude Bijbelse woord, dat dat vandaag de dag echt het belangrijkste woord is voor psychologen en therapeuten als het hierover gaat. En wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat wat niet vanzelfsprekend is, dat je daar wel op let en dat je dat als een opgave daar ook aan werkt en voor open staat en ervoor gaat. Dat je als man en vrouw je aan elkaar gaat hechten en blijft hechten. En dat wil zoveel zeggen, dat voel je wel aan of niet, hè, dat zo aan elkaar gehecht zijn, dat wil zeggen innig en innerlijk aan elkaar verbonden zijn. Het gaat niet zomaar automatisch vanzelfsprekend goed in een huwelijk. Verliefdheid, ja, daar is toch eigen aan de verliefdheid. Verliefdheid kan echt overgaan en anders en minder worden. En dan gaan wij niet zeggen, zoals vandaag de dag dan menig keer gezegd wordt, ja, het is over en uit, ja, nou, we gaan maar weer uit elkaar, ja, nou, we hebben geen ruzie of zo, maar ja, de verliefdheid is over, we hebben elkaar niet zoveel meer te zeggen, zo niet. Maar dan zegt de Bijbel dit bijzondere woord, dat je aan elkaar gaat hechten, als man en vrouw. Dat wil zoveel zeggen, hè? Als je daarvoor naar woorden zoekt. Ik zei het al, innig en innerlijk aan elkaar verbonden zijn. Dat wil ook, en uiteraard, het is het mooie lied wat we mogen zingen tegenover de Heere, onze God, Abba Vader, u alleen. Maar dan wordt er ook gezongen, u behoor ik toe. Dat je dat gaat zeggen als man en vrouw tegen elkaar. jou behoor ik toe. Dat wil ook zoveel zeggen, aan jou mag en moet ik toegewijd zijn. En dat je hart zich zo opent en richt op de ander. We weten het allemaal, als je in je huwelijk alleen maar gaat denken en gaat zeggen, wat heb ik eraan, wat heeft die ander mij te bieden? Nou ja, op zijn minst ben je dan erg op jezelf gericht. En ik weet het wel in onze tijd dat wij zo individualistisch zijn. Zit het ook een beetje in de lucht, maar dieper gezegd, blijkbaar kunnen wij zomaar egoïstisch worden en zijn, ook in ons huwelijk, nooit gemerkt. En dat de Bijbel dan zegt, met een hele mooie maar diepe les als het gaat over ook de huwelijksliefde en de huwelijkstrouw. Dat je zo gericht zult zijn op de ander en toegewijd zult zijn aan de ander. Om het goede voor de ander te zoeken en te bedoelen. Dat is liefde, gemeente. De liefde van de Heere wil zeggen dit. Dat de Heere zo toegewijd is aan ons leven, aan onze eeuwige zaligheid. Dat Hij zo toegewijd is om het goede voor ons te doen en gedaan te hebben. Opdat wij gelukkig zouden zijn. En dat is wat liefde en trouw is. En neem dat zo ook mee voor je huwelijk. En dat het er ook inderdaad om gaat, dat je hart daarop gericht is en dat je hart daarvoor open gaat. Sluit je hart nooit toe voor die ander. Dan gaat het fout. En zoals we het gezongen hebben, zei ik al in dat mooie lied, laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Dat is zo erg als het koud gaat worden in een huwelijk. Dan inderdaad, dan is al dat verlangen, weet je wel, van waar een hart naar verlangt in een huwelijk. Dat de liefde verkilt. Want inderdaad, verliefdheid kan zomaar overgaan, hebben wij gezegd. Nou, gehecht zijn aan elkaar. En laten we maar zeggen, en houd het zo ook maar vast, iedereen op zijn trouwdag zal dat verlangen herkennen. Ik hoop dat we samen, zo zeggen wij dat dan vaker, dat we samen zo oud mogen worden. Samen inderdaad oud mogen worden om steeds meer door alles heen, door lief en leed heen, voor better en voor worst. Dat wij inderdaad zo het leven mogen delen en met een heel diep besef. Het is goed dat we elkaar als man en vrouw dan terzijde mogen staan en aan elkaars zijde mogen gaan. Maar dat goede dat gaat menig keer fout en dat breekt stuk. Allerlei redenen, daar hoeven we het nou allemaal verder niet over te hebben, is op zich ook nog niet zo belangrijk. Maar de werkelijkheid is wel dat er heel veel niet goed gaat in een huwelijk. Dus een stuk lijden ook, menig keer ook nog een stuk stil lijden. Maar ook als je het Bijbels zegt dat nou het mooie, het goede wat God gegeven en bedoeld heeft, dat het stuk gaat en stuk breekt. En dan, ja, zouden we dat mogelijkerwijs kunnen voorkomen? Hoe zouden wij daarmee om kunnen gaan? Nou, ik heb u al gezegd, het belangrijkste daarvan, hè, denk aan dat woordje hechten en aan een gave en een opgave. Doe dat echt in je huwelijk. Blijf daarmee bezig. De opgave en de gave om je aan elkaar te hechten. In toewijding en in liefde. Maar ook inderdaad, ziet erop toe. Te beginnen laat ik het maar zo zeggen. Kijk uit, hè, zeker als je huwelijk niet zo goed loopt, als het niet fijn gaat. Kijk uit dat je niet in de gevarenzone komt met een andere man, met een andere vrouw. Dat moeten wij in 2019 ons goed realiseren. Ons voorgeslacht had weinig mogelijkheden dat je een andere vrouw of een andere man tegenkwam, ontmoette, gewoon letterlijk. Vroeger waren de bastardkinderen alleen maar spreekwoordelijk van de melkboer. En tegenwoordig kunnen ze van je collega zijn, iemand van de sportclub of van de Bijbelkring. Want wij hebben veel meer situaties dat wij andere mannen, andere vrouwen ontmoeten. En er zijn al veel te veel voorbeelden. Echt, als ik dat op me laat inwerken, gemeente, daar word ik echt wel eens verdrietig van. Veel te veel voorbeelden, dan loopt een huwelijk niet goed en dat kan echt gebeuren. En dan komen ze een andere man, een andere vrouw tegen en dan kunnen we zo goed mee praten. Die begreep me helemaal. En ze gaan voor de bijl. Kijk uit. Juist als het niet zo goed gaat of slecht gaat in je huwelijk. En het zal misschien tegen je gevoel ingaan, maar kijk uit voor een andere man, voor een andere vrouw in deze zin. Het kan je valstrik worden. En in die zin ook is het ook eerlijk om daarin ook waakzaam te zijn. En ga niet denken, en ik hoef niet altijd maar te zeggen dat ik het wel kan begrijpen, maar ga niet denken dat een andere man of een andere vrouw dan wel een oplossing voor jouw probleem is. De oplossing ligt in je eigen huwelijk, daar moet aan gewerkt worden. En zodra je dat weet van jezelf, doe dat ook. Om erger te voorkomen en hopelijk dat je kunt voorkomen dat het fout gaat. Ik zal nooit vergeten, jaren geleden al, dat ik in contact kwam met een echtpaar, een man. En dat ging ook niet goed in het huwelijk. En ja, de dag kwam, je had bijna kunnen verwachten. De man kwam een andere vrouw tegen en hetzelfde verhaal. Ik kon zo goed met haar praten en dat was het helemaal. En dus dat ging fout. En ik sprak in diezelfde tijd ook een broer en een schoonzus van deze man. En toen zei die schoonzus, zeg eens wat vertellen dominee, wij hebben ook al een moeilijke periode gehad in ons huwelijk. Zei die man. Maar op een ochtend toen zei mijn vrouw tegen mij, jij blijft thuis. Ik heb de dokter gebeld en jij gaat mee. Wij hebben problemen en wij moeten praten. En zei die man achteraf, dat is mijn redding geweest, onze redding geweest. Had mijn broer dat ook maar gedaan met zijn vrouw? Daar waren problemen, dat ging niet goed en dat is voortgesukkeld en van kwaad tot erger. Mijn vrouw, gelukkig daar ben ik ze nog zo dankbaar voor, mijn vrouw deed wat ze moest doen. Ze belde de dokter en ze nam me gewoon mee, letterlijk. En je gaat zitten en wij moeten praten, want het gaat niet goed in ons huwelijk. Zo concreet. Zal ik het zomaar zeggen ook vanmorgen, als het voor jou, voor u soms herkenbaar is. Werk aan je problemen. Laat ze niet lopen. En inderdaad ook, heel treffend ook, hè, dat die vrouw dat zei tegen haar man. Wij moeten praten. Daar moet je over gaan praten. En de een doet dat makkelijker dan de ander. Ik weet het wel, maar daar moet je over praten. Dat hechten aan elkaar, dat toegewijd zijn, dat uit je ook met woorden. Dat uit je ook door luisteren naar elkaar. Dat uit je ook door inderdaad proberen te zeggen wat goed zal zijn voor die ander. Dat spreken, wij moeten praten. En ook als je zegt van ik praat meer dan de ander of ik praat minder dan de ander. Op zich is het nog ineens geen kwestie van hoeveelheid, want er zijn mensen die veel praten, maar niks zeggen. En er zijn mensen die weinig praten, maar veel zeggen. Snapt u? Als je maar inderdaad elkaars hart weet te vinden in dat gesprek. En gaat het dan toch fout en het lukt niet, dan toch een echtscheiding en die scheidsbrief. Mag je nou scheiden? Het simpele antwoord is heel vaak van mensen, nou dat mag niet hè, want elke zondag wordt dat gelezen, u zult niet echt breken. Je mag niet scheiden. En aangezien we er allemaal van weten, in alle gezinnen en families, in vriendenkringen, komt het voor. Scheiden. En mag dat nou en hoe ga je daarmee om vanuit de Bijbel? En hoe zit dat? En het is zomaar een discussie. Het is ook zo hè, dat wat we in de Bijbel lezen, daar werd toen ook al gewoon over gesproken, over gediscussieerd. Dat is bekend dat de rabbijnen in de tijd van de Heer Jezus daar hele discussies en gesprekken over hadden. Mag je gaan scheiden in die omstandigheid of in die omstandigheid? En de een dag dit en de ander dag zo. En wat vindt de Heer Jezus daarvan? En de Heer Jezus geeft het hele radicale antwoord. Het is op zich ook erg genoeg, maar in een geval van overspel dan, ja. Niet dat het per se moet dan gaan scheiden, maar dat is wel de realiteit. Dat kan bijna ook niet anders. Als je bedrogen bent door je eigen man, je eigen vrouw. Als openbaar komt dat je man, je vrouw al langere tijd een geheime relatie met een andere had. Als je je zo voelt afgedankt, nou ja, dat, menselijkwijs gesproken, daar is geen redden meer aan. Daar is het echt zo kapot gegaan en zo kapot gemaakt, ook zo diep. Dus ook wat dat betreft, let er ook op. Ook eerlijk inderdaad in deze strijd. En mag ik het ook nog even zo zeggen, ik noem het toch maar wel gemeente. Ook in die zin, flirten, let op hoor, het is niet zomaar onschuldig, je speelt met vuur. En spelen met vuur is gevaarlijk. Jongens, meisjes, zo is het mij gezegd toen ik jong was, en ik herhaal het toch maar wel, nooit spelen met gevoelens van een jongen van een meisje, niet doen. Het is ook in die zin overspel, nou hoe het ook gebeurt, hoe het ook gaat en ontstaat, maar wees gewaarschuwd en vecht, vecht biddend, opdat je staande zult blijven en voor bewaard zult zijn. Maar het gebeurt en dan breekt echt een huwelijk stuk. En dan komt de vraag aan de Heer Jezus. De fariseeën en de schriftgeleerden dachten dat ze hem daar wel mee ja, konden klem zetten. Maar misschien ook wel om echt een vraag om over na te denken. Maar waarom is het dan dat Mozes in Deuteronomium 24 al heeft beschreven, dat is toch ook de wet van God, dat er een scheidsbrief gegeven zal worden? Dus als het zo is dat om welke reden dan ook hè, dat er een scheiding komt. En nogmaals, hè, dat wordt dan steeds gezegd hè, in de woorden van de man. Dat de man zijn vrouw een scheidsbrief kan geven. Dat kan dan toch? Je zou bijna zeggen dat heeft Mozes dan toch allemaal geregeld. Zoiets als je tegenwoordig zou zeggen, nou het kan toch tegenwoordig allemaal. Je kan toch inderdaad als je, nou ja, als het niet gaat, dan ga je toch naar een advocaat of dan ga je naar de rechter. En een echtscheiding, dat kan toch vandaag de dag. Als je er zo over na gaat denken, ja, je hoort maar hoe je het hoort uit mijn mond, maar dan heb je er volgens mij niet veel van begrepen. Alsof we dat zomaar even makkelijk uit de losse pols kunnen zeggen en kunnen denken en kunnen doen. Je gaat gewoon maar even een echtscheiding in gang zetten en regelen. En het woord van de Heer Jezus is daarin zo treffend. De Heer Jezus zegt niet, nou ja, inderdaad, dat heeft Mozes ons gegeven en dat kan. Hè, die mogelijkheid is er. Als het niet gaat, dan ga je scheiden. Dan geef je, zeg maar in de Bijbelse woorden, dan geef je elkaar een scheidsbrief. Maar dan zegt de Heer Jezus er één ding bij. En gemeente, ook dat is één van de diepste woorden uit de Bijbel. Vorige week zagen wij die teksten. Alleen al wie een vrouw aanziet om haar te begeren, pleegt overspel. En dan heeft de Heer Jezus ook zo'n diepe zin over de echtscheiding. Weet je waarom Mozes dat gegeven heeft, dat de Heere dat gedaan heeft? Dat is vanwege de hardheid van uw hart. Dat is wat? De Heer Jezus en de Bijbel zegt niet zomaar, nou als het niet gaat, dan kun je dat regelen hoor, dan kun je gaan scheiden. Maar al die zaken ten diepste hebben te maken met de hardheid van ons hart. Overal waar de liefde ontbreekt en waar het liefdeloos gaat worden, daar waar mannen en vrouwen elkaar het leven zuur gaan maken, daar waar je elkaar niet lief hebt, maar elkaar gaat haten zelfs soms, waar je de ander kapot gaat maken. Dat zijn woorden, gemeente, helaas, die echt over de werkelijkheid gaan. Dat kan ik u na zoveel jaren wel zeggen. Deze werkelijkheid, zou je er niet van schrikken? Dat waar liefde zo goed bedoeld is en zo mooi begonnen is, dat het zo kan ontaarden. Dan denk ik weer aan het zinnetje, en nogmaals, het is het mooie lied gezongen richting de Heer, maar ook voor ons huwelijk: o God, laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Wat kan er in koude liefdeloosheid veel kapot gemaakt worden? En dan, gemeente, dan zeg ik dat ook wel eens in pastorale situaties. Ja, inderdaad, hier kan beter een scheiding plaatsvinden dan dat je altijd maar bezig bent om elkaar te beschadigen en kapot te maken. Maar dan is dat dus wel de realiteit. Deze realiteit van ons harde en verharde hart. Een hart inderdaad wat soms ook ongevoelig kan zijn. Er zijn psychische omstandigheden, ik wil het even kort noemen, dat het ook moeizaam gaat, moeilijk lukt om liefde te kunnen geven of liefde te kunnen ontvangen. Liefde, het grootste, het mooiste woord. Het gaat niet zo makkelijk soms en het is niet vanzelfsprekend. En laat staan als wij gaan zondigen in hardheid en in liefdeloosheid. Nou, dan zegt de Heer Jezus, dan heb je die scheidbrief en dan kun je het beter maar uit elkaar gaan met alle pijn van dien. Heel treurig, echt heel treurig, als een huwelijk wat mooi begonnen is, stuk gaat en stuk breekt op liefdeloosheid of soms zelfs aan hardheid. En als je het allebei doet, hè, altijd oppassen dat je precies weet wie de schuld heeft van huwelijksproblemen, van een echtscheiding. Maar er zijn echt situaties dat een van de twee oprecht probeert om het huwelijk goed te hebben en te houden en te krijgen. En hoe moeilijk is dat, wat verdrietig inderdaad, als dat niet lukt en je man of je vrouw die gaat toch steeds verder van je weg en steeds meer wordt kapot gemaakt, ook geestelijk. Moeizaam om dan toch dat onontkoombare te laten gebeuren, dat er toch een scheiding plaatsvindt. En laten we onszelf proberen voor te nemen. Dat in ieder geval, ten diepste heb ik niet in de hand wat mijn huwelijkspartner wel of niet doet, maar wel wat ik zelf wel of niet doe. Opdat ik zelf in mijn huwelijk, als ik getrouwd ben, dat ik zelf zal weten hoe ik mij tegenover mijn vrouw al dan niet zal gedragen. Dus ook nooit in die zin altijd naar de ander wijzen. Maar ik heb genoeg aan mezelf. Dat ik mijn vrouw zo zal liefhebben en trouw zal zijn, toegewijd zal zijn. En dan heeft mijn vrouw het ook tegenover mij, zeg je dan in huwelijk. Nou, echtscheiding, een scheidsbrief. Heftig onderwerp. En hoe zal ik afsluiten? Met iets heel bijzonders, gemeente. Ik zeg het eigenlijk ook in elk trouwgesprek. noem dat altijd een gouden greep van het huwelijksformulier. In ons oude huwelijksformulier wordt dan verteld van het huwelijk en van de schepping. En dan met één sprong ook naar het Nieuwe Testament. En weet je, volgens het evangelie van Johannes, weet jij wat nou het eerste wonder was wat de Heer Jezus op aarde heeft gedaan? Je zou denken, ja, natuurlijk zieken genezen of doden beter maken of andere dingen gedaan. En dan moet je eens lezen, Johannes 2, het allereerste wat de Heer Jezus deed toen hij op aarde was, het eerste wonder. Hij was op een bruiloft. Want het bruidspaar zat in de punerie. Nou, niet zomaar, maar ik wil het echt serieus bedoelen en zo uitspreken. Hadden echt een probleem, want ja, de wijn was op, maar dat moet je altijd dan ook zo uitleggen. Wijn is in de Bijbel het beeld van de vreugde, van echte blijdschap. Dus de vreugde en de blijdschap is op, die is weg. Dan is daar de Heer Jezus. En die helpt het echtpaar er doorheen. En hij bereidt nieuwe wijn, dat wil zeggen nieuwe blijdschap en nieuwe vreugde. Ik ben geen dominee die maar makkelijk gaat zeggen, Jezus heeft de oplossing van alle problemen. Ga maar naar Jezus en het komt allemaal goed. Zo zult u dat uit mijn mond niet horen. Maar u mag wel uit mijn hart horen. Zo is nou onze heiland. Ook in onze huwelijksproblemen. Ook inderdaad in die situaties en die momenten dat je het meemaakt. De vreugde, de blijdschap is als het ware gewoon weggekabbeld. Het is ons tussen de vingers doorgeglipt of notabene we hebben het zelf aan het stuk maken gegaan. Doe maar net als dat bruidspaar in Kana. De Heer Jezus was ook uitgenodigd. Om bij de Heere en bij deze heiland. Om bij hem ook hulp en kracht en mogelijkheden te krijgen en te vinden. Om er doorheen te kunnen komen en te mogen komen. Opdat je huwelijk gered zal zijn. Het is meer dan de moeite waard. Kort en goed samengevat. Het huwelijk is echt heel mooi gegeven en bedoeld. Alle moeite waard om je ervoor in te spannen. En ook omdat het verlangen van je hart vervuld mag zijn. Dat je samen gelukkig mag zijn. Dat gunt de Heere ons zo graag in ons huwelijk. Maar dan moet je er ook bewust aan werken als het niet goed gaat. En daar biddend tegen strijden. En er ook biddend voor strijden. Dat het goed zal gaan. En houd het vast. Toch heel bijzonder. Het eerste wat de Heer Jezus deed volgens het evangelie van Johannes. Hij ging naar een bruidspaar in nood. Ja, heb je dat gehoord? Neem het mee in je hart. Hij gaat naar een bruidspaar in nood. Zo is hij. Amen. We zingen van Psalm 133, vers 1 en 3. 133, vers 1 en 3. In onze voorbeden brengen wij de dank met en voor Jan en Leidy Kooiman, die gisteren 40 jaar getrouwd waren. We zullen bidden voor mevrouw Van Dam, Toos Van Dam, die deze week opnieuw naar het ziekenhuis zal gaan om daar een medicijnenkuur te ontvangen. We zullen ook bidden met en voor de kleine Micha Hoornaar, een klein jongetje van een gezin dat sinds kort lid is van onze gemeente. Maar zijn moeder is door lichamelijke omstandigheden niet in staat om een kerkdienst bij te wonen. Ze luisteren thuis mee via de computer en zit nu, als het goed is, ook in zaal 3 om daar de dienst mee te luisteren. Dus voor Hanneke, zijn moeder, en ook inderdaad Stefan, zijn vader, bidden wij. En ook voor de kleine Micha, de operatie aan zijn maag, dat die ook goed zal gaan. We denken ook aan alle andere zieken die we thuis zijn of in het ziekenhuis zijn. We zullen met elkaar bidden. Heren, wij komen voor uw aangezicht. En gelukkig we mogen ermee beginnen om de dankbare verwondering, om de zegen van liefde en van geluk. Om dat mooie geschenk wat u in de schepping hebt gelegd en hebt gelaten, dat wij verliefd kunnen zijn en dat er liefde kan zijn om elkaar het goede te geven en elkaar gelukkig te maken en te willen maken. En heel hartelijk dank, Heer, als we dat in ons persoonlijk leven ook mogen weten. Wat een zegen. U daarvoor de dank en de eer. En bewaar ons erbij dat het niet stuk zal gaan. En geef ons, Heere, dat wij ook eerlijk zullen weten dat deze gave ook telkens weer een opgave is. En dat wij ook van harte er ons voor in zullen inzetten. Opdat ons huwelijk, als we het mogen hebben, goed en liefdevol zal zijn. Geef ons de wijsheid, Heere, het geduld. Leer het ons naar elkaar te luisteren, met elkaar te spreken, aan elkaar zo gehecht te zijn. En dat u, o Heere, als derde in ons huwelijk de band onverbrekelijk maakt. Heere, vergeef ons onze zonden, ook in ons huwelijk. Leer ons strijden tegen zondige gewoonten. Leer ons strijden om dingen te laten die elkaar pijn kunnen doen. In al die dingen, Heere, onthoud ons het licht van uw Heilige Geest niet. Heere, en alles wat mooi is, doet intense pijn als het stuk breekt. En als het stuk gaat en stuk gemaakt wordt. Er is zoveel pijn, Heere, ook vanmorgen hier in de kerk. Er zijn zoveel situaties, nu of geweest, waar het inderdaad niet goed is en niet goed is gegaan. En wij bidden om troost en kracht daardoorheen. En wij bidden u, Heere, dat uw goedheid ons vasthoudt, als wij het soms zelfs niet meer weten. En als het ons te veel kan zijn en de pijn en de wonden te diep zijn. Troost en sterk ons en help ons erdoor. Heere, wees ons nabij. Wij allen, Heere, in de kerk, getrouwd, ongetrouwd. Help ons, Heere, om strijdbaar te zijn in de goede zin tegen de zonde. Want er zijn veel verleidingen, verzoekingen, ook als het gaat om het huwelijk. En wilt u ons daarin ook sterk maken? Heere, maak onze huwelijken hecht en sterk. Opdat geen zonde, geen ander ons zal verleiden en ten onder laat gaan. Heere, zegen alle hulp die geboden wordt. Geef wijsheid. En wilt u zo maken, Heere, dat ook daarin het goede van u wordt gevonden. Leer het ons ook om te weten dat ons huwelijk niet voor de eeuwigheid is. De weduwen en de weduwnaren die gelukkig getrouwd zijn geweest, weten ook wat het verdriet betekent als een gelukkig huwelijk stuk breekt door de dood. Troost hen, Heere, die een geliefde missen. En wil daarin ook nabij zijn. En leer het ons allemaal als we getrouwd zijn dat we het weten. De dood zal ons eenmaal scheiden. Opdat wij een hemelse bruidegom hebben. Wiens huwelijk eeuwig stand houdt. Heren, zo hebben wij veel te leren. Ook over deze dingen. Doe het uit genade. Wees ons nabij, Heer, in alle andere dingen van ons leven. Wij bidden met name daar waar ziekte en zorg is. Heb dank, Heere, als zieken weer thuis kwamen uit het ziekenhuis. Geef herstel, geef uw zegen over de medicijnen. Wilt u dat ook geven, Heere, als deze week ook medische behandelingen zullen zijn, gaat u weer mee met zuster Toos van Dam. U weet, o God, hoe zwaar het is, telkens weer als de medicijnen worden ontvangen. Geef haar de kracht en geef haar de troost en de moed, omdat u bij haar bent. Zo wonderlijk, maar ook zo genadig, telkens weer. Maak het waar, Heere. Wilt u ook zijn bij de kleine Micha, als hij geopereerd wordt. Heere, geef dat alles goed zal gaan, dat het ook het beoogde resultaat zal hebben. Wilt u hem daarin sterken met zijn ouders en daarin ook het goede bereiden. Hartelijk dank, Heere, voor wat u geeft. Dat inderdaad ook huwelijken stand houden, 40 jaar. Zo danken wij u met Jan en Leidy Kooijman. Zegen van u, Heere, dat u gegeven hebt door al die jaren heen en door alle omstandigheden heen. Maar dat liefde en trouw als een geschenk van u sterk genoeg zijn geweest om daarin de weg te kunnen gaan. Gaat u met hen mee op hun verdere levensweg. U weet, Heere, wat ze nodig hebben. Wees hen goed en nabij, o Vader. Vervul ze met uw vrede, met uw troost en met uw kracht. Samen met hun kinderen. Bidden ook voor William, die nog bij hen thuis woont. U kent ook hem in zijn omstandigheid. Heere, ga met hem mee. Wees hem zo liefdevol genadig dat hij zijn weg kan gaan. Zo leggen wij ook hem voor u neer. Heere, hoor zo onze gebeden. Voor ons als gemeente, voor uw kerk hier in Zwijndrecht. Heere, bewaar ons bij uw woord en wilt u mensen ook trekken tot u en tot uw dienst. Wilt u mensen trekken uit de duisternis en de dood tot het leven van u, o Heere Jezus. Zegent u het zendingswerk. Heere, ga door op heel deze aarde om mensen te behouden. Opdat straks inderdaad er een gemeente zal zijn, zo ontelbaar om u eeuwig de lof en de eer te brengen. U bent het zo waard. Zegen en gedenk onze broeders en zusters die letterlijk gemarteld worden, vervolgd worden. Heere, houd ze staande, anders zou een mens er echt onder bezwijken. Troost en sterk ze en laat het waar zijn dat niets of niemand inderdaad uw gemeente zal kunnen overweldigen. Behoed en bewaar uw volk Israël. Wij bidden om haar rust en vrede, samen met hen die bij hen wonen, moslims, christenen, Palestijnen, Arabieren. Heere, geef rust en vrede. Maar gedenk uw volk Israël naar uw trouw, naar uw verbond, opdat uw volk Israël bij u veilig zal zijn en dat uw volk Israël naar die dag zal gaan, dat ze zal weten en belijden dat uw Zoon Jezus de Messias is. Heere, hoort u zo onze gebeden? Aanvaard onze dank. U bent het eeuwig waard. Aan u alle glorie, alle eer. Amen. We zingen nog van Psalm 103, daarvan de versen 3 en 4. Psalm 103, vers 3 en 4. Ontvang de zegen voor u en voor uw leven, getrouwd of ongetrouwd, welke omstandigheid ook. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.